Ja, radicaliteit staat hierop. En u zult zeggen van, ben ik hier in de goede dienst beland? Want dat is een woord wat je meer associeert waarschijnlijk met fundamentalistische moslims. U weet wel, de jihad, dan zien we die mensen in grote menigte voor een bepaald idee, de heilige oorlog, over straat gaan. Of misschien wel voor het jodendom, waar de scheiding tussen Palestijnen en Israëlieten nu uitkomt in de bouw van een grote muur op de westelijke Jordaan-oever. Dat is een heel radicaal iets. En dan gaat hier iemand een preek houden over radicaliteit. Midden in een christelijke gemeente. Wat zeg ik? Een evangelische gemeente. Waarin het gaat over wie God is en hoe God naar ons toe komt. Allereerst even het woord radicaliteit. Waarschijnlijk kent u het wel. Dat komt van het oorspronkelijke woord radix. Dus een Latijns woord. En radix betekent wortel. Het woord radicaliteit wil zeggen dat het tot de wortel gaat van wie je bent. En we gaan vandaag nadenken over over Christen zijn en dan met name van hoe diep dat ingrijpt in je leven. Hoe ver Gods gezag, het gezag van Jezus Christus en de macht van de Heilige Geest gaat. En voor ik verder ga, doe ik nooit, maar nu hecht ik eraan om een disclaimer op te nemen in mijn preek. Voordat de rest komt, een disclaimer wil zeggen dat het mijn bedoeling niet is om iemand te kwetsen of te beschuldigen of wat dan ook. Zometeen zult u wel begrijpen waarom ik dit heb opgenomen, maar het is echt mijn oprechte bedoeling niet. Mijn bedoeling is, omdat ik zelf met deze onderwerpen bezig ben geweest en ik ook geraakt ben door een aantal zaken, die hoop ik zometeen nader toe te lichten, dat ik de vrijheid neem om hierover te spreken. En dan heb ik dus niemand in de gemeente op het oog dat ik denk van, ik zal vanuit de kansel eens wat corrigerende opmerkingen maken of zo. Zo bedoel ik het absoluut niet. Nou, wat is het kader? De laatste maanden ben ik eigenlijk met twee vragen bezig. En de muis blijft niet echt zitten. Ik loop langzaam naar beneden. De ene vraag is, over mijn eigen persoonlijk leven, ben ik wel toegewijd genoeg? Ik heb onlangs een boek gelezen van een Chinese evangelist. En daar wil ik zo meteen ook wat citaten uit laten zien. En die man die in dat boek, die heeft zulke dingen meegemaakt. Die werd heel zijn leven vervolgd. Die had geen cent, die kon nergens rusten. En die had de last van God op zijn hart om het evangelie te brengen. En die heeft aan de bron gestaan van de grote opwekking in China met de huiskerkgemeente. Dus onze broeder Yun. Misschien heeft u wel eens wat van hem gehoord. En toen ik het boek gelezen had, dan gaan onmiddellijk de gedachten bij je opkomen van hoe zit het dan met mijn toewijding voor God? Hoe zit het met mijn commitment? Hoe zit het met mijn leven? Ben ik wel christen genoeg voor God? En dan bedoel ik het niet in de zin van, ben ik wel acceptabel voor God dat ik in de hemel mag komen? Want ik ben er absoluut van overtuigd dat ik in de hemel kom. Want dat heeft er met één ding te maken, namelijk met mijn geloof in Jezus Christus. Hoe hij voor mijn zonde aan het kruis wilde sterven. Maar het gaat over de vraag hoe ik in mijn leven daar uiting aan geef. Of ik in mijn leven wel genoeg laat zien wat het is om bij de Heer Jezus te horen. En de tweede vraag waar ik erg mee bezig ben, dat is de vraag over ons gemeente zijn. Van ook mede in de aanleiding van het boek en ook een aantal andere dingen waar ik over het nadenken ben. Van hoe is God eigenlijk? En als wij echt God ontmoeten, wat moet er dan van God zichtbaar zijn in onze levens? Als ik de verhalen lees wat er in Afrika en in Azië gebeurt, in Latijns-Amerika, dan lees ik daar soms van opwekkingen, dan lees ik daar van wonderen, van tekenen, van krachten, dan lees ik van Gods geest die op de mensen valt en dat er grote dingen gebeuren. En soms hunker ik daar wel naar, ook in mijn eigen gemeente. Ik zeg niet dat er niks gebeurt, absoluut niet. Maar op een manier die zo ontiegelijk zichtbaar is. En ik ben aan het nadenken van is dat nou zo? Geeft God dat nou? Of is dat iets wat voor een bepaalde periode, een bepaalde tijd is? Nou, waar ik het niet over wil hebben. Er is vaak gesproken, ook vanaf de kansel, over dat we ons meer moeten inzetten voor de gemeente. En dat heeft ook zijn plaats. En dat we ons meer moeten inzetten voor allerlei dingen. Daar ga ik het allemaal niet over hebben. Het was een beetje een barrière voor mij om dit onderwerp op te pakken. Simpelweg omdat er toch relatief vaak vanaf de kansel gezegd wordt hoe je dingen moet doen. Of wat je anders moet doen. En daar doe ik allemaal niks aan af. Maar mijn boodschap van deze ochtend gaat eigenlijk niet over toewijding aan de gemeente of aan ons gezin of aan je man of vrouw of wat dan ook. Maar gaat over toewijding aan God. Hoeveel recht heeft God op mijn leven? Hoeveel recht heeft God op uw leven? En hoe werkt dat? En ik heb de titel van deze preek radicaliteit genoemd. En u zult zometeen zien dat ik de meest radicale teksten uit de Bijbel bij elkaar heb geharkt. En daarom ook de disclaimer over het schokkend zijn. Nou, nu discipelschap. Waar we het over gaan hebben, ik zei het al, is over het leven op de aarde. Om met God in de hemel te komen, het kost je helemaal niks. Dan hoef je alleen maar je handen voor naar Jezus Christus uit te strekken en te vragen om zijn vergeving. En God geeft je dat. En onze toekomst is vast in de hemel, is zeker bij God. Daar gebeurt helemaal niks aan. De duivel kan het niet afnemen. De Heer Jezus zegt, niemand kan mijn schapen rukken uit mijn hand. Maar wat we het nu over gaan hebben is over leven op aarde. Om nu op aarde invulling te geven aan het leven als christen. En dat noemt de Bijbel met het woord discipelschap. En als je dan de evangelie leest, dan merk je dat discipelschap je alles kost. Dat kost echt alles. Alle gebieden van je leven die worden hervormd als je de Heer Jezus op aarde wil navolgen. En dat doen we niet om in de hemel te komen, want dat staat vast. Maar dat doen we om in dit leven een volgeling te zijn van Jezus Christus. Om te laten zien in het leven wie Hij is. Wie wil er naar school? Dat boek van broeder Jun, wat ik gelezen heb, werd op een gegeven moment een bijbelschool genoemd, die hij opgezet had voor evangelisten in China. En dat had een bijzonder programma. Natuurlijk, naast de normale bijbeluitleg waren er ook colleges. Hoe voor de Heer te leiden. En hoe voor de Heer te getuigen in de bus en op straat. En daar waar de vijandschap het grootst is. En zelfs hoe voor de Heer te ontsnappen. We krijgen de missionarissen cursus in om met handboeien om, achter hun rug gebonden, vanaf de eerste verdieping te springen. Om te ontsnappen. Heel simpel, omdat je zo vaak gearresteerd wordt in dat land als je het evangelie brengt, dat dit essentiële behoeften zijn. Nou, moet je eens voorstellen dat we zo'n bijbelschoolprogramma hier in Nederland hebben. Het zou wel interessant zijn om daar eens een dagje te kijken, daar niet van. Maar om te zeggen dat het mij ontiegelijk aanspreekt. Als ik heel eerlijk ben, dan wil ik best voor de Heer getuigen. Maar dit vraagt wel erg veel. En wat ik nu ga doen, dat is een aantal citaten uit het boek hier steeds op de overhead laten zien. En dat zijn citaten van die broeder Jun, die aan het eind van zijn boek gevlucht is uit China. En hij is politiek asiel gekregen in Duitsland. Hij spreekt in allerlei gemeenten in West-Europa, in Amerika. En aan het eind van zijn boek, en de referentie vindt u onder als u interessant vindt, geeft hij een kleine reflectie op wat hij nou, als hij 40 jaar evangelist geweest in China, onder de meest bizarre omstandigheden, wat zijn observaties waren over de westelijke kerk in zijn algemeenheid. Het gaat niet specifiek over deze gemeente of over het Nederland, het gaat over zijn algemeenheid. En een van de dingen die hij dan zegt is van, in het Westen hebben christenen een overvloed aan materiële bezittingen, maar gebrek aan geestelijk bezit. Ze hebben zilver en goud, maar zieken staan niet op in Jezus' naam en lopen. En dat zijn allemaal citaten die mij aan het denken hebben gezet. Want wat ziet u als Petrus in, wat is het, Handelingen 3 of 4, langs die schone poort loopt en die bedelaar er zit en zegt, Petrus, zilver en goud heb ik allemaal niet. Maar wat ik heb, geef ik u. Loop in Jezus' naam, wandel, sta op. En dat gebeurt dan. Die man had geen zilver en goud, maar er gebeurden wel wonderen. Wij hebben heel veel materiële bezittingen. Maar waar zijn die wonderen? Waar is de kracht van God? Waar is onze afhankelijkheid van God om zijn kracht door te geven? Een bekend gezegde in het begin van de middeleeuwen was, vroeger waren de kerken van hout en de predikers van goud. Nu zijn de kerken van goud en de predikers van hout. Dat gaf een lijn weer in de geschiedenis, maar je zou het ook kunnen toepassen vandaag de dag. Van hoe zit het met onze geestelijke kracht? En de vraag of onze rijkdom misschien toch erg in de weg staat daarvoor. Nu een citaat van de Heer Jezus over bezittingen. Die wil ik steeds naast elkaar leggen, want uiteindelijk Het gaat er niet om wat een broeder zegt, hoe wijs en verstandig ook. Maar het gaat uiteindelijk om over wat Jezus zegt. In Matthäus 6, in de bergrede, zegt de Heer Jezus: wees dan niet bezorgd door te zeggen, wat zullen we eten of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Want naar al deze dingen zoeken de volken. Want uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen nodig hebt. Zoek echter eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij worden gegeven. Dit is wat de Heer Jezus zegt over prioriteiten. De Heer Jezus zegt: materiële bezittingen, natuurlijk, ze horen bij de aarde. Maar zoek er niet naar. Zoek in je leven in de eerste plaats het koninkrijk van God. Zoek Gods gerechtigheid in je leven. Dat God tot zijn recht komt. Dat je die dingen doet die God voor mij en voor u op de agenda plaatst. En dan zullen we al die andere dingen krijgen. Dan zullen we krijgen wat we nodig hebben. Dan zullen we kleren krijgen. Dan zullen we eten krijgen. En als u het verhaal van die Chinese evangelist leest, of welke andere evangelist ook die in dat soort omstandigheden werkt, u zult zien dat God inderdaad geeft wat nodig is. Als het koninkrijk van God centraal staat. Een citaat over geld. Veel christenen in het Westen zijn tevreden als ze God hun minimum geven, niet hun maximum. Jezus gaf ons zijn hele leven en wij geven God zo min mogelijk terug van ons leven, onze tijd en ons geld als nodig is. En daar voegde die man een voorbeeld bij, dat als je dan zo'n huiskerkdienst had en er zaten al die arme christenen, het waren, er was heel veel armoe onder die huiskerk in China bij elkaar. En dan werd er een missionaris uitgezonden dat dan de collectezak rondging. En er werd er niet eens een muntje uitgezocht van 20 eurocent of zo. Dan ging de portemonnee op zijn kop. En er zat niet zoveel in, maar dat ging allemaal in de collectezak. En dan voegde hij er gewoon toe. En dat was bovendien voor de meeste mensen ook alles wat ze hadden. Zo ging dat. Je zocht je huis na van wat je zo'n evangelist mee kon geven, zodat hij de volgende dag op de bus kon stappen om naar zijn bestemming te gaan te evangeliseren. En dan was de gemeente weer arm en dan was de evangelist arm en waren ze verder afhankelijk van Gods voorzienigheid. En wij hebben het zo rijk en de vraag is van hoe gaan we daarmee om? Een radicaal citaat van de Heer Jezus. U kent het wel, die rijke jongeling die komt bij de Heer Jezus. En die zegt: meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En dan antwoordt de Heer Jezus, allereerst keek hij hem aan en had hem lief. Wat fantastisch is dat God zo laat zien dat God in de mens geïnteresseerd is en het beste voor heeft met u en met mij. En dan zei de Heer Jezus: één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel en kom, volg mij. Moet je zich voorstellen dat de Heer Jezus op deze dienst tegen u of mij zou zeggen: verkoop me alles wat je hebt. Je auto, je huis, alles. Ik heb nogal veel boeken. Buitengewoon boeiend. Verkoop ze allemaal maar. En je hoeft maar één ding te doen. Mij te volgen. Dat grijpt heel diep in. En toch staat het in de Bijbel. Het is een tekst waar we wat mee moeten doen. Ik zeg niet dat we nu allemaal dat voorbeeld moeten navolgen. Dan moet u voor uzelf uitmaken hoe God dat bedoelt in uw leven. Maar het gaat mij om de boodschap. Dat er niets is wat tussen ons en God in mag staan. Voor die rijke jongeling, die wilde God alles geven. Maar zijn bezit stond tussen hem en Jezus in. En toen zei de Heer Jezus: als jouw bezit tussen jou en mij in staat, dan moet je het wegdoen. Want dan kun je mij niet volgen. Dan moet je het wegdoen en een keus maken, een radicale keuze, om mij op de eerste plaats te zetten in je leven. Over kerkgebouwen een citaat. Als ik in het Westen ben, zie ik goed uitgeruste kerken met een state-of-the-art geluidsinstallatie. Nou, hier trouwens ook. Misschien niet state-of-the-art, maar wel een goede. Ik verzeker de Westerse kerk met absolute zekerheid dat jullie niet meer kerkgebouwen nodig hebben. Het najagen van bezittingen zal nooit een opwekking teweeg brengen. We hebben inderdaad heel veel geïnvesteerd in kerk. En het is fantastisch dat wij een goed uitgeruste kerk hebben. En dat ik op de achterste rij verstaanbaar ben doordat wij een geluidsinstallatie hebben. Maar op een gegeven moment geldt ook hier de vraag voor ons als gemeente, voor alle gemeenten: komt dit tussen ons en God in te staan? Weer zo'n radicale tekst uit de bergrede. Niemand kan twee heren dienen. Want hij zal de een haten en de ander lief hebben, of zich aan de een hechten en de ander verachten. U kunt God niet dienen en de mammon. En mammon is hier een afgod voor geld. Ook hier geldt weer niet dat we de kerk moeten afbreken, daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat wel uiteindelijk om de radicale keuze. Als de keus gemaakt moet worden, gaat u voor de gemeente of gaat u voor God? Dan moet het antwoord zijn, ik ga voor God. Er zijn heel veel christelijke dienaars, predikers, evangelisten, mensen in het pastoraat, mensen in het jeugdwerk, voor wie de gemeente boven God staat. Zonder de gemeente is het voor hen onmogelijk om een relatie met God te onderhouden. Want door het verrichten van hun dienst, door te spreken, door hun werk te verrichten, hun taken te verrichten, blijven ze in contact met God. Maar als dat werk wegvalt, wat soms gebeurt, dan zijn er toegewijde christenen in een gat vallen, omdat hun relatie met God ondergeschikt was aan hun relatie met de kerk. Hier geldt dat de keus moet zijn voor God. God op de eerste plaats en dan de gemeente en je werk en je gezin op de tweede plaats. Het draait om God. Een klein plaatje. De Bijbel noemt in 1 Korinthe 3, je hoeft niet op te zoeken, u mag het doen, u mag het thuis opzoeken, twee soorten christenen. Geestelijke christenen en vleeselijke christenen. En vleeselijke christenen zijn ook christenen. Het zijn christenen die met hun hart bezig zijn op deze aarde. En de Korintiërs, zegt Paulus, jullie zijn vleeselijke christenen. Jullie hebben de verlossing, jullie zijn verlost, jullie zijn gered. Jullie hebben alle gaven in jullie gemeente, fantastisch. Maar jullie hart ligt op de aarde. Jullie hart ligt niet in de hemel. En daarnaast noemt Paulus de geestelijke christen. En die vindt u bijvoorbeeld in Kolossenzen 3. Als Paulus zegt, bedenkt de dingen die boven zijn, waar Christus Jezus is. En het is een verschil. Hoe leven wij? Waar gaan wij vanuit met onze redenering, ons denken, ons doen? En het lijkt wel alsof Paulus zegt, ben je een christen die op deze aarde loopt en af en toe contact zoekt met God in de hemel? Of ben je een christen die met zijn hart al in de hemel is bij Jezus Christus? En onderwijl met zijn voeten op aarde loopt, maar door zijn hart en door zijn relatie met Jezus Christus wordt geregeerd. Het plaatje ziet er wel erg zweverig uit, ik geef het toe, maar kon niks beters vinden. Maar het is heel nuchter bedoeld. Wat is je leefwereld? Waar denk je aan? Welke plaats heeft Jezus Christus in echte praktische keuzes van je leven? In gewoon het dag op dag leven. Een vierde citaat. Over de prediking. Waarin in zijn algemeenheid onze broeder iets opmerkte over een verschil in de prediking in het Westen en in China. Het eerste dat voor een opwekking nodig is, is een terugkeer van de kerken naar het woord van God. Gods woord ontbreekt. Natuurlijk, er zijn veel predikers en duizenden cassettebandjes. Maar het gaat om de scherpe waarheid van het woord van God. Het is de waarheid die je vrijmaakt. Wat leest u liever? De Bijbel of een boek over de Bijbel? Wat doet u liever? Stille tijd houden of naar een preek luisteren? Wat doet u liever? Een roman lezen of met het christelijk geloof bezig zijn? Ik zeg niet dat we altijd maar Bijbel moeten lezen en Bijbelstudies moeten doen. Dat bedoel ik niet. Maar ook hier is het weer een kwestie van prioriteit. Hoe staan wij in het leven? Hoe gaan wij om met het woord van God? Welke plaats heeft het woord van God? En welke plaats heeft het woord van God in onze gemeente? Zoeken we echt de wil van God? Als wij een probleem in de gemeente hebben, gaan we dan naar de Bijbel terug? En zoeken we daar wat God erover zegt? En laten we dan even rusten wat er allemaal gezegd is door alle wijze mannen in de geschiedenis. Gaan we op onze knieën en zoeken de wil van God? Of niet? Dat is uiteindelijk de kernvraag. En dan hier een heel hard citaat over mensen zoals ik, die spreken. Het wil niet zeggen dat als je een goede boodschap kan brengen, dat je ook een toegewijde discipel bent. De Heer Jezus heeft gezegd in Matthäus 7, niet ieder die tot mij zegt, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Velen zullen in die dag tot mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet door uw naam geprofeteerd en door uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik openlijk tot hen zeggen, ik heb u nooit gekend. moet u zich voorstellen, wat een schok. Dat er mensen zijn die in de naam van Jezus werken en prediken, maar die geen levende relatie hebben met Jezus Christus. En voor wie het uiteindelijk gaat om het doen van iets, in plaats van het doen van de wil van de Vader in de hemelen. Dat is radicaliteit. Dat is beginnen bij je hart. Beginnen bij je persoonlijk leven. En als dat de juiste richting heeft, dan gaan dienen vanuit die relatie met God. Een vijfde citaat, dat zijn er 8, dus ik ga wat sneller. Als God zich in het Westen openbaart, willen jullie zijn aanwezigheid vasthouden en genieten. En zo een altaar bouwen voor jullie ervaring. God wil dat jullie hem antwoorden door voor hem in de wereld uit te gaan. Let op, de citaten zijn allemaal zwart-wit. Ik noem ze hier juist om mijn punt te maken. Die broeder Jun bedoelt hier, als wij een eredienst hebben, wat merk je dan? Is dat wij ons geweldig laten meevoeren in het heilige. Die ontmoeting met God, een aanbiddingsdienst, een lofprijzingsdienst. En het is fantastisch, want het geeft de Bijbel aan dat het mag en dat het moet. Dat God troont op de lofzangen van Israël. Maar zijn punt is, het blijft daarbij steken. Het blijft bij die aanbidding en die eredienst. En na de dienst, dan drinken we een kopje koffie en zeggen, het was fantastisch, het was weer mooi, het was een fijne preek. Het waren goede liederen, de muziekgroep heeft goed gespeeld. Ik heb een ontmoeting met God gehad en we gaan naar huis en we nemen ons eigen leven weer op. En wat die broeder Jun zegt, is dat als je dit in China hebt, is dan staan er mensen op en die zeggen van, Heer, ik wil voor u uitgaan. Er zijn zoveel mensen die nog niet weten wie u bent. Ik wil mijn leven aan u aanbieden. Ik wil mij toeleggen op de bestudering van uw woord. Ik wil mij trainen om evangelist, om discipel, om missionaris te worden. Leid het woord, leid de ontmoeting met God nog naar actie, nog verandering in ons leven. Dat we iets doen voor de Heer, dat we een commitment maken, dat we in de praktijk uitgaan, dat we het evangelie brengen. Of zijn we tevreden hier met elkaar, hier de Heer te ontmoeten en dan gezamenlijk tot 1 uur een kopje koffie te drinken. De Heer Jezus zegt in Matteüs 25... En dat is dat verhaal van de scheiding van de bokken en de schapen. Dan zegt de Heer Jezus tot hen die aan zijn linkerhand zijn. Gaat weg van mij vervloekten in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is bereid. Want ik had honger en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet opgenomen. Naakt en u hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis hebt u mij niet bezocht. Het zou toch vreselijk zijn als de Heer Jezus later de balans opmakend over ons leven moest zeggen, ik heb 387 fantastische erediensten van jou meegemaakt, maar geen enkele keer ben jij naar mijn broeder daar in nood gegaan. Ik zou me diep schamen. En ik zeg het ook tegen mezelf. Maar dit is de radicale boodschap van het evangelie. Er moet iets volgen in de praktijk. Discipelschap kost je alles. Het kost ons leven. Het kost onze tijd en onze prioriteit. Over de eredienst. Dat jullie kerkgebouwen hebben, betekent niet automatisch dat Jezus bij jullie is. In Openbaring 3 vers 20 klopt Jezus aan de deur omdat hij buiten staat. Vorige week heeft Wim die tekst nog genoemd. Dat de Heer Jezus bij Laodicea komt. En die mooie tekst. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En denken we, fantastisch dat de Heer klopt. Maar het bizarre is dat Jezus in de gemeente had moeten zijn. Waar 2 of 3 vergaderd zijn tot mijn naam, ben ik in het midden. En de Heer Jezus stond niet in het midden van die gemeente. Van Laodicea, hij stond buiten. Er was een gemeentedienst aan de gang, maar Jezus was er niet meer bij. En de Heer Jezus staat aan de deur en hij klopt niet eens om te vragen of hij binnen mag komen. Hij klopt om te vragen of er iemand is die in die vergadering, die bijeenkomst, die gemeentelijke dienst, luistert naar hem en naar buiten gaat om de Heer Jezus te zoeken. En ook hier, ik bedoel het niet in de zin van dat de Heer Jezus hier wel of niet zou zijn, daar gaat het me niet om. Het gaat me om de radicale boodschap. Zijn we gericht in onze dienst op Jezus Christus? Of staat hij eigenlijk toch buiten? En ook hier een citaat van de Heer Jezus. Kijk uit en waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. Zoals een mens die buitenslands gaat, zijn huis verlaat en aan zijn slaven macht geeft. aan ieder zijn werk en de deurwachter gebied te waken. Dat zijn wij dus, hè. De Heer Jezus heeft ons, zijn slaven, een taak gegeven. En om te waken, een opdracht. Waak dan, want u weet niet wanneer de Heer van het huis komt, 's avonds of te middernacht, of met het hanengekraai, of 's morgens vroeg. Opdat hij, als hij plotseling komt, u niet in slaap vindt. Wat ik nu tot u zeg, zeg ik tot allen, waakt. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus zo vaak dat waken noemt als het gaat om christenen. We laten ons zo makkelijk in slaap sussen. Kijkt u naar die gelijkenis van die 10 meisjes, die 5 wijzen, die 5 dwazen, wachtend op de bruidegom. 5 hadden olie en 5 hadden geen olie, maar allemaal waren ze in slaap gesukkeld. Is dat niet een beeld wat zo vaak van toepassing is? We gaan maar door en elke week een dienst en volgende week weer een dienst. En het gaat maar door en langzaam maar zeker worden we in slaap gesukkeld. Het zal zo blijven. De komende jaren hoeven we niet zo veel bijzonders te verwachten. We houden onze diensten wel en daar houden we het bij. Veel westerse kerken, volgende citaat, houden van prediking over de liefde en de goedheid van God. Maar waar is het huilen om de onheiligheid van het vlees en de zonden in onze levens? Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar is uit vandaag de dag om met elkaar in tranen te zijn over wat we zien bij onszelf. Dat we onwaardig zijn om bij God te komen. Er zijn grote opwekkingen geweest in het verleden. En het kenmerk van al die opwekkingen is dat de mensen plat op de grond lagen in tranen. En niet meer wisten hoe ze voor God moesten verschijnen. En toen kwam God met zijn vergevende genade en zijn goedheid. Er wordt wel gezegd van ja, maar als wij christen zijn, dan kennen wij God als een liefhebbende vader. Ja, maar hoela, dat is één onderdeel. Maar deze tekst staat ook in de Bijbel, Hebreeën 12. Laten wij dus de genade vasthouden en laten wij daardoor God dienen op een hem welbehagelijke wijze. Met eerbied en ontzag. Immers, onze God is een verterend vuur. Dat wordt tegen christenen gezegd. Dat wordt niet tegen ongelovigen gezegd. Zo van mensen, als je God niet kent, is God een verterend vuur. En zodra je hem kent, dan is God als verterend vuur niet meer van toepassing. En is God alleen maar die lieve vader die voor je wil zorgen. God is ook een vader. En God houdt van zijn kinderen. Maar tegelijkertijd blijft God de hoogheilige God. Die op de troon zit en de wereld regeert. En voor wie de engelen hun ogen bedekken omdat hij te heilig en te groot is om te zien. En tenslotte, op een gegeven moment zegt onze broeder Jun in zijn boek dat elke huiskerkleider in China bereid is om voor het evangelie zijn leven af te leggen. Elke huiskerkleider in China heeft die bereidheid. En die weet dat de kans dat het gaat gebeuren groot is. Dat hij gevangen wordt genomen. Ze worden bij tientallen, bij honderden in de gevangenis gegooid. Omdat de staatsveiligheid in gevaar brengt. En ze worden mishandeld en gemarteld. En sommigen die sterven in de gevangenis. En ze zijn allemaal bereid om de kosten berekend te hebben. Toch te zeggen, en toch ga ik voor Jezus. Toch kan ik mijn mond niet houden. Toch kies ik voor hem. Toch wil ik mijn leven aan hem toewijden. Toch ben ik iemand die hem toebehoort. En niet mijn eigen veiligheid zoek. Of mijn eigen genot of gemakzucht. Maar ik wil alles overgeven aan hem. En hier weer een citaat. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, zegt de Heer Jezus, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zijn kruis niet opneemt en mij navolgt, is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest, ter wille van mij, zal het vinden. Het is o zo moeilijk. Het is o zo moeilijk om jezelf te vernederen, minder te laten worden voor de ander. Om je leven af te leggen voor de broeder, wat 1 Johannes 3 vers 16 zegt. Van als je echt van Jezus houdt, als je een God lief hebt, dan heb je de bereidheid om je leven, zelfs je leven af te leggen voor je broeder. En wij hebben zoveel moeite al. Als onze eer of onze positie of onze naam in het geding is, en dan vechten we ervoor om onszelf maar op de troon te laten. Tenminste, zo is het bij mij. En dan zegt de Heer Jezus, leg je leven maar af. Als je leven wil vasthouden, zou je het verliezen. Leg je leven maar in mijn hand en volg mij. En misschien verlies je je leven, maar je wint de hemel. Ten slotte nog een laatste boodschap. Waarom? Waar zou je het allemaal voor doen? waarom zou je je leven zo radicaal aan Jezus toewijden? Daar kan ik lang over praten. Er zijn een paar antwoorden. Het eerste antwoord is natuurlijk de Heer Jezus, die heeft alles eerst voor ons overgehad. Hij heeft zichzelf ontledigd, zichzelf gegeven. Hij heeft de gestalte van een mens aangenomen. Hij is een slaaf geworden. Hij is de mensen gelijk geworden. Hij heeft het kruis opgenomen. Hij heeft zich vernederd tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Voor u en voor mij. Dat is de liefde van Jezus Christus. En als we dat zien, dat iemand uit de hemel is neergedaald om mij en u en jou te redden. Wat kun je dan anders dan je dankbaarheid te betonen? Maar er is nog een ander antwoord. Zelfs dan zegt de Heer Jezus, als je ervoor kiest om in je leven dat radicaal aan mij toe te wijden, dan heb ik nog een hele bijzondere beloning voor je. Dan heb ik wat extra's voor jou. Weet u, in de Bijbel is er een kroon des levens, of in de hemel is een kroon des levens. En we denken allemaal, straks zullen wij allemaal een kroon des levens krijgen in de hemel. Dat is helemaal niet waar. Die kroon des levens, moet u maar eens goed lezen, die tekst dat over gaat, is alleen voor die mensen die hun getuigenis op aarde bekocht hebben met de dood. En dan zegt de Heer Jezus in de hemel, omdat jij je leven hebt afgelegd voor mij, zal ik je in de hemel een extra kroon geven, de kroon van het leven. Zodat iedereen kan zien dat jij je leven niet hebt lief gehad tot de dood. Maar opnieuw uit Matteüs 5, wat de Heer Jezus zegt. Hoe word je gelukkig? Word je gelukkig door je leven krampachtig in eigen hand te houden? Word je gelukkig door in je leven gewoon je eigen eer na te jagen en jezelf te blijven zoeken? De Heer Jezus zegt het van niet. Gelukkig de nederige en de barmhartige en de reine van hart en noemt u maar op. Aan het eind van de zaligspreking in Matteüs 5 staat er, gelukkig zij die worden vervolgd ter wille van de gerechtigheid. Die iets doen wat God van hen vraagt en het wordt niet gerespecteerd en geaccepteerd. En je wordt erom veracht of mishandeld of vervolgd. En dan zegt de Heer Jezus, want van hen is het koninkrijk der hemelen. En opnieuw, gelukkig bent u wanneer zij u smaden en vervolgen en liegend allerlei kwaad van u spreken, ter wille van mij. Gelukkig ben je, zegt de Heer Jezus, als de mensen je vertrappen, omdat je mijn naam in de mond genomen hebt. Je voelt pijn en je voelt ellende, maar diep in je hart bied ik je het geluk aan. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben zij de profeten vervolgd die voor u geweest zijn. Zo is het in alle tijden geweest. Diegenen die echt God dienen, die hebben het moeilijk. Die moeten keuzes maken en die keuzes kosten wat. Die kosten soms het hele leven. Maar de Heer Jezus zegt, als je dat doet, als je mij echt op die eerste plek in je leven stelt, dan word je gelukkig. En dan bouw je een beloning op in de hemel, die ik je persoonlijk ga overhandigen. Een beloning die groot is. En je zal zien dat die beloning de tijd hier op aarde meer dan waard is. Ik ben me ervan bewust dat dit geen makkelijke preek is. Ook voor mezelf niet. Het is misschien nog moeilijker om het hier uit te spreken dan voor u om er naar te luisteren. Maar het is wel een boodschap uit het woord van God. En ik zou aan u willen vragen om mee naar huis te nemen. Nog over na te denken van die woorden van Rudy, die mag je allemaal vergeten. Maar de boodschap van God tegen u en tegen mij, laten we die vasthouden. En laten we daar wat mee doen in de praktijk. Een radicaal besluit nemen om voor God alleen te gaan. Amen.